Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en al die verbonden zijn via het internet of later deze dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee de Groot uit Ede. Collecte. Eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en van harte bij u aanbevolen. Dienst voor de evenementen zondag 23 april. 9:30 Exoduskerk. Exoduskerk in verband met de jazzdienst in de Grote Kerk. Voorganger is dominee H. Poot uit Oosternieland. 16:45 Exoduskerk. Dominee H. Donker uit Restwoude. Weekbrief. Als u nog een weekbrief heeft, achter en voor in de kerk liggen nog exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Er staan ook liederen in welke we deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wens u gezegende dienst en zet deze voort met het zingen van Psalm 21, vers 4 en 5.
Zullen we stil zijn voor God? Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus, zijn Zoon, en van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u er bent vanmiddag. Ik begreep dat u nogal veel diensten had, ook van Goede Vrijdag is geweest, paasmorgen, straks is er nog een paasjubel. Dus er zijn veel mogelijkheden, maar fijn dat u ook vanmiddag, we willen gewoon een stukje onderwijs hebben vanmiddag vanuit Filippenzen 3 over het paasevangelie. En dat is, dacht ik, ook een leerzaam gedeelte en daarvoor zijn we ook in de kerk gekomen. Zullen we eerst Psalm 21 nog weer zingen, het 6e en het 13e vers. 6 en 13 uit Psalm 21. Met zondag 17 van de Heidelberger belijdenis doen. Dat gaat over de opstanding, een hele korte zondag 17. En daarna zingen wij Jezus leeft en ik met hem. Gezang 217, alle vier de coupletten, paaslied. Hele korte en een hele belangrijke vraag. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat heb je er dus aan? Dat is de vraag. De tijd van de catechismus speelde nog niet zozeer allerlei voorvragen of twijfels, maar gewoon, wat heb je daar nou aan? Ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Dus daar ziet u, kruis en opstanding horen bij elkaar. Toen de Heer Jezus was opgestaan, toen liet hij ook de tekenen van zijn wonden zien. Moet de Pasen niet losmaken van Goede Vrijdag. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. zullen we bidden. Trouwe God, mogen Pasen vieren. Mocht de Goede Vrijdag beleven en vieren, maar ook weer Pasen, twee kanten van één zaak. Dood en opstanding. Opstanding en dood, allebei, ook in die wisselwerking. Daar willen we vanavond over nadenken. Danken u dat u ons gespaard hebt. Danken u dat we hier weer ons plekje mogen innemen in de Exoduskerk. Danken u voor de diensten van de laatste dagen. Op heel veel manieren bent u tot ons gekomen. Ook in brood en wijn. Tastbaar en totaal uw heilswerk ontvangend in dat kleine stukje brood en dat slokje wijn. Het is volbracht, het is volbracht. Wat wij nooit konden volbrengen. Heer, en nu zijn we met Pasen weer bij elkaar. U weet hoe het is in ons hart. Het kan zijn als bij Thomas, dat we nog op een doodpunt staan. En dat is o zo vaak het geval als we niet door uw geest weer worden aangeraakt. En daar bidden wij vanmiddag om. Wilt u als een verrassing weer komen door gesloten deuren van mensenharten en het zeggen vrede zij u. Dat hebben we nodig. En zo toonde u uw handen en uw zijde, tekenen van uw offer. Heren, we hebben het zo nodig in onze kille tijd dat wij u ontmoeten. Juist ook in de kerk, heel persoonlijk, ook als we jong zijn of ouder zijn geworden. Toch mogen zeggen met Job, ik weet, mijn verlosser leeft. Dan zijn we in goede handen, dan reizen we getroost weer verder, hoe het ook zal gaan. Dat weet niemand, maar dan zijn onze tijden in uw handen. En dan is ons leven in Christus bij u geborgen. Werk met de Heilige Geest ook deze middag. Veel mensen ook steeds weer bekeren en hebben het allemaal zo nodig, o God. Of we nou in het als ambtsdragers, als dominees, als gemeenteleden, allemaal hebben we het nodig dat u weer komt. Net als op de paasmorgen en de paasavond. En het zei tegen uw jongeren, vrede, zei u. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u in deze grote, soms gevaarlijke wereld. Maar u bent de zender. U bent de getrouwe. In uw handen bevelen we onze geest en ons leven. Open de schrift voor ons, ook voor degene die meeluisteren door de kerktelefoon. Ik wil hen ook zegenen straks nog bij de preesavond. Overal waar uw volk samenkomt op deze wereld. We bidden vooral voor de Koptische kerk. Waar zoveel verdriet is. En toch het vertrouwen dat u de levende bent. Ondanks alles en dwars door alles heen. Om u over te houden als we niks meer hebben. Heere God, denk aan uw volk op deze wereld. Ook aan het Joodse volk, het volk van Israël. Waar het begonnen is, Jeruzalem, daar juicht een toon. Klinkt een stem door gans Jeruzalem, opdat Jood en Heiden samen uw lof mogen bezingen. We bidden voor hen die meeluisteren, we bidden voor broeder Gerard Sterrenburg, we bidden voor zuster Terlouw, we bidden voor Alice Struik. Wilt u ze alle gedenken, heren, en nog zoveel meer, die wij bij u mogen brengen, wetend dat u ze kunt bezoeken met uw heil, omdat u een God bent van voor wie niet zo mogelijk is. We vertrouwen op u. Hoor ons bidden. Open de schriften. In Jezus' naam. Amen. We willen vanmiddag eerst het paaslied lezen van Job. uit het boekje Job. Daar heb je ook het paasevangelie, dat weet u wellicht. Job 19, een paar versen. Job. Job 19, vers 25. Tot 27. Paaslied van Job. Job 19, vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid toe knaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Dan Filippenzen 3. Paulus tot datzelfde wel zegt. Paulus heeft wel ook iets van het paasfeest van Job in Filippenzen 3. Verder, mijn broeders, verblijdt u in de Heere, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden worden, niet met mijn rechtvaardigheid uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Wat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, om het ook te grijpen, daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende wat achter is, en mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal u God openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eens gezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande, ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing van de schriftgemeente. Tekst is vers 10 en 11. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Deze tekst willen wij samen overdenken. We zingen nog een vers eerst. Psalm 30 uit de Nieuwe Berijming staat op uw weekbrief. Dank, Heer, gij hebt het niet gedoogd dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd. 1 en 5 uit Psalm 30. Luisteren naar de verkondiging, gemeente, en straks zingen wij het laatste vers van Psalm 17, Psalm 17, vers 8. Dat was de psalm die tante Bets van Meilwijk, sommigen hebben u haar goed gekend, net als wij, altijd zo graag zong. Blij vooruitzicht dat me streelt. Ze vertellen wel eens dat dat haar lievelingspsalm was. 17 vers 8. Vergeten en achter je laten is soms best wel eens moeilijk. Terwijl het soms maar kleine dingen betreft. Als er bijvoorbeeld een conflict is of een misverstand, dan wordt soms van een mug een olifant gemaakt. Een bepaald iets wordt uitvergroot en het wordt soms een obsessie. En om dan toch wat te relativeren, om dingen los te laten en achter je te kunnen laten, dat is soms niet zo makkelijk. De ene dag lukt dat soms wel en de volgende dag word je er toch weer mee wakker. vergeten wat achter je ligt. Daar gaat het ook in Filippenzen 3 over. Ik moet denken aan wat dominee Dick van Keulen eens zei. Zet de vuilnisemmer van je leven maar buiten neer. En dan komt Christus die wel ophalen. En hij brengt het allemaal naar de stortplaats Golgotha. Dan ben je je zonde en je vuilnis voorgoed kwijt. Want in Filippenzen 3 gaat het wel een paar keer over schade, schade achten, prijsgeven, loslaten, afstand van doen. En het gaat ook over die vuilnis, over die vuiligheid. En om dat dan maar weg te doen en op te ruimen. Dat is gemeente best radicaal, want het gaat best bij Paulus in Filippenzen 3 over bijzondere voorrechten die hij had. Hij noemt een heel lijstje, de besnijdenis, teken van het verbond van God, het horen bij het uitverkoren volk van Israël, dat hij hoorde bij de stam van Benjamin, dat was bepaald niet de meest onaanzienlijke stam. Of de minst onaanzienlijke stam. En dan zijn inzet, zijn wetsbetrachting. En dat hij hoorde bij de strikte partij van de Farizeeën. En dat hij dus wel het predicaat kreeg onberispelijk. Dus niets op aan te merken. Een 10 zouden we zeggen. Naar de gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij beantwoordde helemaal aan de wet van God. Punt 10. Dat is een prachtlijst. Maar nou toch, op een bepaald moment in zijn leven verbleekte dat allemaal toen hij het heil van Christus ontving. Toen werd wat winst was verlies, want Christus werd hem alles. En daarom zegt hij in vers 8, het gaat mij om de kennis, de uitnemende kennis van Christus, mijn Kyrios, mijn Here. In vers 9 zegt hij dat hij hoopt gevonden te worden, bevonden of gevonden in Christus. Of bevonden, dat God Paulus dus zal aantreffen op de dag van het oordeel in Christus. En dat hij niet buiten Christus zal zijn. Want dat zou het allerergste zijn. In Christus, in de ark van het behoud. En daarom onze tekst, gemeente. Het is een verlangen, als u het goed leest, die tekst. Je kunt zeggen, ja, het is een gebed. Maar het is ook een hartstochtelijk verlangen. Dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hem. Niet iets van hem, niet een bepaalde kant van hem, een bepaalde eigenschap van hem, maar hemzelf. Hem te kennen als persoon. Dus dan heb je een persoonlijke relatie. Het gaat niet zozeer, gemeente, om de gaven van Christus, maar om de gever zelf. Net als een kind dat jarig is, het gaat toch niet zozeer om die cadeautjes. Ja, dat vindt een kind al interessant natuurlijk. Maar het belangrijkste is toch de persoon die het jou geeft. Anders zit je als kind met je cadeautjes te spelen op de grond. Maar er is verder niemand op de kamer, in je kamer om je te feliciteren. Dat ik hem kenne. Dat kennen, gemeente, is niet zozeer een intellectueel kennen. Verstandelijk kennen. Het is een kennen by heart, zeggen de Engelsen, met je hart. Het is wat in het Oude Testament staat, het Hebreeuws, het woordje yada. Hij doet nog steeds Hebreeuws, denk ik. Dat is iets van gemeenschap hebben met en liefhebben. Dat je contact hebt met iemand. Het is levensgemeenschap. Het is ervaringskennis. Het is verbondenheid. Het is dat je met elkaar verknocht raakt. Dat is Paulus verlangen. En waarom wil hij dat nou, gemeente? Omdat Christus, laat ik maar eenvoudig zeggen, zijn alles is geworden. Christus is zijn leven geworden. Christus is zijn borg geworden. Je kent het woordje borg wel, dat hij in hem geborgen mag zijn. Christus is zijn bruidegom, wiens liefde hij ervaart. Christus is het die hem opving in zijn armen toen Paulus door het nulpunt ging. Vandaar dat hij zegt dat ik hem kenne. Hem de mijne weet. Als mijn hart zich hem gewennen, nimmer meer zijn trouw vergeet. Vrees ik niet voor lijden, voel slechts deemoed, liefde en verblijden, zegt dat lied. U gaat het gemeente hier, we gaan het nog wat dieper bekijken. Natuurlijk om een proces. En het proces begint ergens. Bij Paulus was het begonnen bij zijn bekering. Op de weg naar Damascus. Toen hij capituleerde. Want eerst was Christus hem onbekend. En onbekend maakt onbemind, zeggen we. Maar toen werd Christus hem bekend en bemind. Toen ging hij hem liefhebben. En wij, gemeente, ik weet niet hoe het bij u is, maar ja, het begint toch wel vaak door het woord en door de Heilige Geest. Door de prediking ook in de kerk. Kan bij ieder weer wat verschillen, maar ergens begint dat. Wordt de Heer Jezus je bekend gemaakt. Hij wordt een bekende voor je. Langzamerhand steeds meer. Want dan gaat het verder. Als het goed is, dan komt er een diepere kennis van hem. Net als met dat je met iemand bevriend bent of met iemand getrouwd bent. En hoe gaat dat dan, gemeente? Nou, dat gaat door omgang. Door in elkaar te investeren, zeggen we dan. Door aandacht voor de ander. Door ontmoeting. Dan raak je vertrouwder met elkaar. Want anders, zonder tijd en aandacht, ga je langs elkaar heen leven. Dan ben je allebei zo druk, maar je raakt elkaar eigenlijk uit het oog, uit het hart. En zo is het ook met de verhouding met de Heer Jezus. Want het kennen van hem is altijd nog ten dele. Er is nog zoveel meer. De meest vergevorderde christen is er nog lang niet. Is bij hem een volheid. En daarom dat ik hem kenne, zegt Paulus. Om steeds dieper met hem verbonden te zijn. Totdat ik eenmaal, ja, helemaal hem zal kennen in de heerlijkheid. Zoals hij mij gekend heeft, zegt Paulus. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Sommigen vertalen hem kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat kan ook. Dan houd je de persoon en zijn kracht dus bij elkaar. Kracht, gemeente, staat de dynamis in het Grieks. Dat is ons woord dynamiet en dynamisch. Het gaat om de kracht van zijn opstanding. Dat is de kracht, te vergelijken misschien met de scheppingskracht van God de Vader, de kracht waarmee hij het graf uit zijn voegen tilde. Het is zijn overwinningskracht. Het is de enorme kracht die er van de opgestane Christus uitgaat. In vers 21, het laatste vers van wat ik vanmiddag net voorlas, gaat het over de werking, de energie staat er eigenlijk, de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan, er staat weer dynamis, kan onderwerpen. Dat is zijn opstandingskracht. Gemeente, wat betekent dat nou voor u en voor mij? Nou, in het commentaar dat ik van een van u kreeg, van dominee Den Boer, die zegt, dagelijks zijn kracht moeten wij ervaren om staande te blijven in de beproevingen en in de verzoekingen. Kracht om opgewassen te zijn tegen de enorme taak die op onze schouders ligt. Dynamische creativiteit om de macht van de zonde binnen en buiten ons te overwinnen. En om de naaste ten dienste te zijn. De kracht van zijn opstanding. Die krachtgemeente die is altijd positief gericht. Ik herinner mij toen ik vicaris was in Amersfoort, jaren geleden, dat ik met mijn mentor op bezoek ging bij iemand die behoorlijk in de put zat. En ik herinner me nog dat mijn mentor toen zei, er zijn krachten die een mens altijd naar beneden willen trekken. Er zijn krachten die je somber maken. Maar er is ook de kracht van Christus die je hoofd opheft. En die je ruimte geeft. En bevrijding. De kracht van zijn opstanding. Die staat bij Paulus tegenover de kracht van de zonde en van de dood. Neemt u het Bijbelse voorbeeld van Lazarus. Hij was gestorven. Maar hij mocht leven. En daarom de paas wekroep, ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. De kracht van zijn opstanding. Gemeente, ik weet niet wat u het meeste bezighoudt op dit moment. Ik weet niet wat u onrustig maakt. En waar u niet uitkomt. Dat kunnen veel dingen zijn die ons krachteloos maken. Dat u zegt, ik kan er bijna niet meer tegenop. Dan ben je soms aan de grond genageld. Maar denk dan vooral ook vanmiddag aan de kracht van zijn opstanding. Als ik omringd door tegenspoed, zing aan het eind, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Dat is het gemeente. Daarom dat het ons gebed maar mag zijn dat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Ik zag pas bij iemand op zijn kamer het boekje van Sarah Jung. Dagelijks dicht bij Jezus. Genieten van zijn nabijheid. Ik denk dat is dat belangrijk. Ook met Pasen. Dat is het eerste, de kracht van zijn opstaan. Maar het gebed loopt verder. De gemeenschap aan zijn lijden. Gemeenschap, dat is in het Grieks koinonia. Fellowship in het Engels. Dat is dus dat voelt u wel aan, dat is een innige verbondenheid. Dat is niet zo wat losvast, niet een soort latrelatie, maar dit is echte verbondenheid. Gemeenschap aan zijn lijden. Nu komt het lijden, gemeente. Dat is wel opvallend hier. Na de opstanding, het lijden. U zegt het is toch andersom? Eerst het lijden en de lijdenstijd, Goede Vrijdag. En dan Pasen en de opstanding. Inderdaad. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat Paulus het omdraait. Eerst Pasen. En dan het lijden. Want dat betekent dat we vanuit de overwinning van Christus mogen leven. En zo het lijden ook kunnen dragen en een plaats kunnen geven. Alleen in de kracht van Christus kunnen we het lijden aan. Anders gaan we er onderdoor. En anders verliezen we de moed. Gemeenschap aan zijn lijden. Gemeente, soms pijn lijden om de naam. Smaadheid lijden soms om Christus wil. Daar had Paulus natuurlijk heel veel mee te maken, want als je die andere brieven leest, dat hij soms in de gevangenis werd gegooid. Hij werd gegeeseld. Hij leed schipbreuk. Hij leed honger. Omdat hij zich niet schaamde voor het evangelie. In de Galatenbrief zegt hij dat hij de littekenen van Christus in zijn lichaam draagt. Littekenen, dat zijn zichtbare overgebleven tekenen van de wonden die je oploopt in de dienst van de meester. Vandaag, gemeente, is er de leidende kerk, Midden-Oosten. Het komt dichterbij, u ziet de beelden, de Koptische kerk in Egypte, waar op Palmzondag zoveel christenen het leven hebben gelaten door één of meerdere zelfmoordenaars. Ik las in de krant gisteren, de Koptische kerk in Egypte Kerken hebben besloten om speciale paasdiensten maar te schrappen. Vanwege de bomaanslagen van Palmzondag. Er zullen wel sobere gebedsdiensten gehouden worden. En tijdens die bijeenkomsten zullen degenen die vorige week omkwamen herdacht worden. Want een lijden is dat, gemeente. Omdat je trouw blijft aan Christus. We zullen, stond in de krant, met Pasen blij zijn, maar ook verdrietig. Allebei. Dus de gemeenschap aan zijn lijden. Dus de verbondenheid dus met Christus, die het zwaarste lijden heeft gekend, dat is navolging. Hebben wij dat ook, gemeente, in Nederland? U zegt, ja, wij hebben toch geen fysiek lijden. Maar misschien op andere punten, niet dat je in de gevangenis gaat, gelukkig niet. Maar je kunt wel lijden om het ongeloof in onze maatschappij, het seculiere denken, waarin voor de Heere God en voor zijn geboden steeds minder plaats is. Dat er onder de mensen, ook op uw werk wellicht, weinig godsbesef meer is, ook geen eeuwigheidsbesef meer. Dat het atheïsme steeds sterker wordt, dat steeds minder mensen serieus met de dingen van God bezig zijn. Daar kun je pijn om hebben, gemeente. Zeker als het ook mensen betreft die je heel lief zijn. Dat is ook een vorm van lijden. En we moeten ons afvragen of we dat nog kennen. Want het gevaar dreigt natuurlijk dat wij ook een beetje zo aan alles gewend raken. Het is niet anders, zeggen we dan. Zoveel mensen afhaken. Gemeenschap aan zijn lijden. Dat ik bij alle smaad die er mag zijn, mag ingroeien in zijn gemeenschap. Dat ik met mijn pijn mag schuilen bij de lijdende Christus. Dan is er echte verbondenheid met de Meester. Iets van dat samen met hem. Gemeenschap aan zijn lijden. Ik las ergens in een ziekenhuis, heb je soms ook contact met mensen. Als je op dezelfde zaal ligt, dan ben je met elkaar verbonden. Je voelt elkaar meer aan. En zo is het ook met de gemeenschap. Met zijn lijden. En nog een stap verder. Zijn dood gelijk vormig wordende. Gelijkvormig. Dat is een woord, als u Bijbel wat kent, dat nogal eens vaak terugkomt in de schrift. In Romeinen 8 bijvoorbeeld staat dat we gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon van God. Dat vind ik ook al zo'n mooie uitdrukking. Dat we dus iets op de Heer Jezus gaan lijken. Dat christenen iets van de Heere Jezus weerspiegelen. Dat is hoog gegrepen, maar toch mogen we dat altijd bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat ik iets van die ontferming en van die bewogenheid van Christus mag uitstralen. Zoals iemand mij pas vertelde, ik zie in die persoon iets van de Heere Jezus zelf. Wat is dat mooi. Gelijkvormig, dat staat ook in vers 21, in het laatste vers van wat we gelezen hebben. Gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dat hij ons vernedert lichaam, en ons lichaam kan geschonden zijn op heel veel manieren, dat hij het gelijkvormig maakt aan zijn verheerlijk lichaam. Dat er dus voor de gelovigen een compleet nieuw lichaam komt. Dat is een geweldig uitzicht. Maar nu staat er hier eerst aan zijn dood gelijkvormig worden. In vers 10. Dat betekent sterven met Christus. Eerst dus dat lijden. En nu het sterven. Of eerst was er die opstanding, als u de tekst steeds volgt met mij. Die opstanding gaat even hem. Kracht van zijn opstanding gaat omhoog. Lijden. Maar nou ook het sterven. Zijn dood gelijkvormig. Wat betekent dat, gemeente? Wat betekent dat? Dat betekent niet dat wij net als de Heer Jezus gekruisigd hoeven te worden. Nee, dat is maar eenmalig. Dat hoeft niet. Maar het betekent wel dat je alles tot in het laatste van je bestaan voor hem over hebt. En denk dan nog maar weer even met mij aan die Koptische christenen. Ze gaven hun leven in dienst van de heiland. In totale overgave. Zo was het bij velen die God dienden. Ze mochten in navolging van Christus zeggen, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Zijn dood gelijkvormig. Ik denk aan die man die het me vertelde. Hij zegt, als ik maar een krijtje mag zijn in Gods hand. U weet dus, een krijtje, dat is een vroeger, tegenwoordig zijn de scholen gemoderniseerd, maar had je een schoolbord, had je een krijtje. En dat krijtje werd nuttig gebruikt, werd een heel bord volgeschreven. Maar aan het eind was dat krijtje werd natuurlijk steeds kleiner. En aan het eind bleef er niks van over. En deze broeder zei van, als ik maar een krijtje mag zijn, en hij meende het oprecht, niks meer dan een krijtje. Een krijtje mag zijn in Gods hand. Geen parel in Gods hand, dat is ook wel goed, maar een krijtje in Gods hand. Dat wordt hier bedoeld. Waar tenslotte niets van overblijft. Maar dan heeft de Heere God jou gebruikt als instrument in zijn hand. Een krijtje is zijn dood gelijkvormig geworden. Dan is het genoeg, gemeente. Na volbrachte arbeid, dan mag je uitrusten van een welbesteed leven. Dat is anders dan de dood van terroristen of van mensen die zichzelf opblazen en denken dat ze dan echte martelaren zijn. Dat is een wrede dood. Maar met Christus in zijn dood, gelijkvormig, dat is overgave. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat nog meer? Of eindigt het hiermee? Nee, het eindigt niet met de dood, gemeente. Dat zal wel triest zijn met Pasen. Vers 11 zegt, of ik enigszins mogen komen tot de opstanding of wederopstanding van de doden. Dat is wat. Meent u moet met mij proberen daar wat in te komen vanmiddag. Wat een uitzicht. En wat een perspectief. Het is sterven. Maar het is ook opstanding. Na de dood is er het leven. Calvijn zegt het zo mooi en kort en krachtig. We moeten sterven eer we mogen leven. We moeten sterven eer we mogen leven. En zegt hij dan met Paulus en Timotheus, als we met hem sterven, dan zullen we ook met hem leven. Dus niet gemeente, dat is weer die volgorde, wat anders dan anders. Het is niet leven en dan sterven. Maar het is sterven en dan leven. Dat is het eeuwige, zalige leven. Dus onze tekst, als we die samen nemen, spreekt in vers 10 over Christus en zijn opstanding. En in vers 11 gaat het over de opstanding. Onze opstanding, zegt Paulus, van de gelovigen. Het is net bij het credo, de 12 artikelen van het geloof. In artikel 5 staat, ten derde dagen opgestaan van de doden, dat is Christus. Maar artikel 11 zegt, ik geloof de wederopstanding van de doden, van het lichaam. Dus gemeente, ik wil maar zeggen, Paulus heeft wel perspectief. Hij leeft terugblikkend vanuit de opstanding van Christus en zijn kracht. Maar hij ziet ook uit naar de opstanding op de jongste dag. Hij leeft vanuit Pasen en hij ziet uit naar het grote Pasen. Morgen zal het Pasen zijn, heet dat boek van André Troost. Dus het begin en het einde van de tekst spreken van leven en van opstanding. En er tussenin staat het lijden en het sterven. Maar de hoofdpolen zijn het leven en de opstanding. Prachtige gemeente. Wat een perspectief. En dan vraagt u, want u leest met mij de tekst ook, waarom zegt Paulus dat hier nou zo voorzichtig? Of ik enigszins mogen komen tot de opstanding der doden? Twijfelt Paulus dan? Waarom zegt hij het zo voorzichtig en zo bescheiden? Want hij zegt min of meer, och mocht het gebeuren, hè? Zoals mensen het ook wel eens zeggen. Och mocht dat dan nog eens gebeuren, wanneer dan ook. Toch, gemeente, bij Paulus is dat niet, is geen onzekerheid. Het is ook geen wantrouwen van God. Hij weet heus wel dat God doet wat hij beloofd heeft. Maar Paulus ziet dan even op zichzelf en op de omstandigheden. En hij, dan weet hij dat hij er nog lang niet is. Dat het nog lang niet zover is. Dat hij nog lang niet in de heerlijkheid is. Dat die grote dag nog lang niet is aangebroken. Dat zegt hij ook in vers 12. Ik heb het doel nog lang niet bereikt. Ik jaag ernaar om het volmaakte leven te mogen ontvangen. Het einddoel. Dus gemeente, is van Paulus geen onzekerheid over Gods belofte. Want dan moet u 1 Korinthe 15 maar lezen. Daar zegt hij met zoveel overtuiging over die opstanding en over het onvergankelijke leven en over dat heerlijke lichaam dat hij zal krijgen. Onverderfelijkheid. Het is meer dat Paulus er nog niet is. En dat hij nog onderweg is. En dat hij nog alles moet zuchten. En dat hij moet lijden. En dat hij nog heel wat moet doorstaan. Daarom zegt hij ook moedig. Of ik enigszins mag komen tot de opstanding van de doden. En ook zegt hij dat, gemeente, zo bescheiden. Omdat hij weet dat eeuwige leven, dat heeft hij ook niet verdiend. Het is eigenlijk te groot. Het is zo'n geweldige weldaad. Die alles te boven gaat. En daarom drukt hij zich heel bescheiden uit als een bedelaar. Dat ik dat leven mag ontvangen. Daarom die zekerheid. Gemeente. Job, ik las Job, hè. Job 19. Is het paaslied van Job. Misschien herkent u zich wel een beetje in Job. Als u veel dingen moet meemaken. Nou, Job had het nog zwaarder. Maar dan zegt Job. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Eigenlijk hetzelfde hoor. Dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Precies hetzelfde. Ik weet. Mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste opstaan over mijn stof. Als mijn huid doorknaagd is. Zal ik in een nieuw lichaam. God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen en geen vreemde. Zegt Job. Mooi is dat, hè. Job kende God. Met al zijn strijd. Ik zal hem aanschouwen. En geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wat een uitzicht. Wat een geweldige tekst ook, gemeente, om mee te nemen. Ook voor na Pasen. Blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Ik zal ontwaakt. Morgenochtend hoopt u te ontwaken, maar ook ontwaakt op de jongste dag. Ontwaakt uw lof ontvouwen. Met Job u in gerechtigheid aanschouwen. En verzadigd zijn met uw goddelijk beeld. Amen. Als ik hem maar kennen, hè? De organist heeft precies gespeeld dat bij de tekst past. We zullen danken en bidden voor elkaar. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan. Al schijnt geen zon, al licht geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht, uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, dat in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieëne God. U zei, ook op deze Pasen 2017, u zei, al de eer. Amen. Psalm 138, vers 4 is onze slotpsalm. Als ik omringd tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. 138, vers 4. Fijn dat u er was vanmiddag. Bewaart u het woord. Heb goede Pasen verder. Ontvangt u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.